Wij lezen vanavond uit Romeinen 14. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hij die eet, niet hem minachten die niet eet. En laat hij die niet eet, niet hem oordelen die eet, want God heeft hem aangenomen. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na voor de Heer. En hij dankt God, want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij wij leven voor de Heer. Het zij wij sterven voor de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij zou heersen zowel over doden als over levenden. Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen. Maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein. Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan van wat voor u goed is geen kwaad gesproken kunnen worden. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God wel behagelijk en bij de mensen beproefd. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Breek ter wille van voedsel het werk van God niet af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken of iets te doen waardoor uw broeder struikelt of ten val gebracht wordt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb het bij uzelf voor God. Gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt als hij eet is veroordeeld, omdat het niet op grond van geloof is. En alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Tot zover uit het woord van God. Vanavond, lieve vrienden, gaan wij het hebben over sterken en zwakken. En dat is geen makkelijk onderwerp. Zowel niet in theoretisch opzicht, wat betekent dat nu, sterken en zwakken? Wat betekenen die woorden hier in dit verband? En het is ook niet makkelijk in praktisch opzicht, want in feite zou je moeten zeggen dat ook in deze zaal wij sterke christenen hebben en zwakke christenen. Er wordt hier geen tussengroep genoemd. Goed, de ene zwakke christen is zwakker dan de andere zwakke christen, er zijn wel gradaties in. Maar ruwweg gesproken hebben we overal waar we komen sterke en zwakke christenen. Dus zowel leerstellig als praktisch is het een moeilijk onderwerp. En het is vooral moeilijk omdat sterke christenen de neiging hebben neer te kijken op zwakke christenen En zwakke christenen, die zichzelf helemaal niet zo zwak vinden, die hebben de neiging om veroordelend over die zogenaamde sterke christenen te spreken. Dus dat is allemaal nogal pittig. Wat betekent sterk en zwak hier? Er is een bepaalde vorm van zwakheid die bepaald niet verwerpelijk is. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk, zegt Paulus in 2 Korinthe 12. Zwak zijn in jezelf en je sterk voelen in God, dat is allemaal prachtig, daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om een heel speciale vorm van sterk en zwak zijn. En dat moet uit het verband blijken wat dat is, maar ik zal u helpen door het meteen aan het begin te zeggen. De sterke christenen, dat zijn christenen die staan in de christelijke vrijheid. En die zich geen geboden van mensen laten opleggen. Of het nu gaat, dat zijn de voorbeelden die Paulus noemt, om het eten. Wat je wel en wat je niet mag eten. Later in vers 22 noemt hij ook nog eens het 21 het drinken, namelijk het drinken van wijn. En ten derde voorbeeld is het onderhouden van bepaalde dagen. De een eet van alles, inclusief vlees, de ander eet alleen groenten. Paulus noemt de eerste sterk en de tweede zwak. We zullen direct zien waarom. Sommigen hebben geen moeite met wijn drinken, anderen vinden dat absoluut verkeerd. Paulus noemt die eerste sterk, vindt u misschien niet leuk om te horen, en die tweede noemt hij zwak. Sommigen onderhouden bepaalde dagen, en die noemt hij zwak. Anderen achten alle dagen gelijk, die noemt hij sterk. Nou is het boeiende dit. Aan de ene kant kiest Paulus duidelijk partij. Want de ene groep noemt hij sterk, en daar rekent hij ook zichzelf duidelijk bij, maar de andere noemt hij zwak. En dat is geen positieve kwalificatie hier. Hij staat duidelijk aan de kant van de sterken. Maar dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat Paulus dit hoofdstuk niet schrijft om nu eens duidelijk te maken dat die sterken het in feite bij het rechte eind hebben en die zwakken het in feite verkeerd zien. Dat had ook gekund. Paulus had kunnen zeggen, kom aan, laat ik nu eens die zwakken uitleggen dat ze zwak zijn en dat dat niet goed is. Want het is niet de bedoeling dat je een zwakke christen bent, maar dat je een sterke christen bent. Had hij ook kunnen doen. Maar hij heeft een heel andere opgave. Hij heeft het over de onderlinge relatie van de twee tot elkaar. Nogmaals, het enige waaruit blijkt dat hij aan de ene kant en niet aan de andere kant staat, wat hem persoonlijk betreft, dat is dat hij de eerste zwak sterk noemt en de tweede zwak. Maar voor de rest geeft hij geen mening over waarom de sterken het goed zien en de zwakken het fout zien. Zijn doel is, hoe ga je in de gemeente met elkaar om? Hoe ga je überhaupt om met meningsverschillen? En dan niet zomaar kleinigheidjes over of we nou donkerder of lichtere stenen voor onze nieuwe kerk zullen nemen, maar over echt principiële dingen. Hoe ga je daarin met elkaar om? En dan kan het zijn dat in uw gemeente heel andere dingen aan de orde zijn dan eten en drinken. Of je wel of niet vlees mag eten, of je wel of niet wijn mag drinken, of je wel of niet bepaalde dagen moet onderhouden. Het kan zijn dat het bij u om heel andere zaken gaat. Maar hier gaat het over zaken waarbij ook in uw geval je sterken kunt onderscheiden, die staan in de christelijke vrijheid, en zwakken die zich nog allerlei verboden en geboden laten opleggen. En dan gaat het natuurlijk niet over de 10 geboden. Dan gaat het niet over morele kwesties, maar dan gaat het over rituele kwesties. Wel en niet eten. Wel of niet onderhouden van bepaalde dagen. Paulus zegt, hoe gaan jullie met dat soort zaken om? En daarom is dit zo'n uitermate praktisch hoofdstuk. Natuurlijk zouden wij best willen weten, maar wat was nou het probleem eigenlijk in Rome? Vroeger dachten veel uitleggers dat het hier ging om de gelovigen uit de volkeren tegenover de gelovigen uit de Joden. En dan dacht men dikwijls dat die Joodse gelovigen nog vast zaten aan allerlei gebruiken van vroeger. Maar dat is eigenlijk heel twijfelachtig. Want Joden mogen best vlees eten. En als in vers 21 gesproken wordt over wijn drinken, nou dat was in het Jodendom ook absoluut geen probleem. Daarom vermoedt men tegenwoordig dat het eigenlijk gaat ook gedeeltelijk om gelovigen uit de volkeren die nog vastzitten aan allerlei zaken die ze meegenomen hebben uit de vroegere godsdiensten waarin ze gebonden zaten. Godsdiensten waar de zogenaamde ascese een sterke rol in speelde. Ascese of askese, dat betekent een kastijding van het lichaam. Waarbij je je heel bewust strenge beperkingen oplegt. En je vindt eigenlijk, dat dus doe je niet alleen maar voor jezelf, je vindt eigenlijk dat alle christenen zo zouden moeten leven. Ze verbinden dat met ware vroomheid. Een echt vroom mens drinkt nooit wijn. Nou, in sommige Anglo-Saxische landen is dat inderdaad een zeer sterk punt. De eerste keer dat ik in Amerika door broeders van het vliegveld werd gehaald en bij mijn lunch in het restaurant een pilsje bestelde, vielen ze bijna om van schrik en ontzetting. Maar dus in sommige landen is dat inderdaad nog steeds een groot punt, maar dat heeft toch een andere achtergrond. In landen zoals Engeland, waar het alcoholisme in de 19e eeuw zo afschuwelijk was, kun je je voorstellen dat William Booth van het Leger des Heils zei, dan maar liever helemaal geen alcohol meer. Maar hier heeft dat een andere achtergrond. En ik noem die achtergrond maar kort en daarna laat ik dat rustig liggen, want wij hebben andere problemen. En zo is het ook met wijn drinken, dat hoort ook bij die zelfkastijding van het lichaam. En zo is het ook met het onderhouden van allerlei dagen. Paulus zegt in Kolosse 2 vers 16, laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken, of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten. Er waren christenen die zeiden, maar dat gaat helemaal niet goed, je moet die nieuwe maansdagen onderhouden, wij moeten de sabbat onderhouden. En allerlei andere feesten. Daar kun je eindeloos over debatteren. En Paulus zegt niet wie er gelijk heeft, hij zegt hoogstens, die mensen die daar een punt van maken zijn zwak. Ik moet daar wel bij vertellen dat in andere brieven, zoals in de Galatenbrief, waar het bijvoorbeeld gaat om het opleggen van de besnijdenis, dat is geen zwakheid. Dan noemt hij het zelfs een dwaalleer. Als iemand zelfs de behoudenis van een ander aan het eten, al of niet eten van vlees en het drinken van wijn of het onderhouden van bepaalde dagen verbindt, dan is hij helemaal verkeerd bezig. Dan gaat het niet meer om zwakheid, dan gaat het om valse leer. Dat is veel strenger. Hier heeft hij het over zwakheid. Mensen die daar een punt van maken van zaken waar wij in de christelijke vrijheid helemaal geen punt van zouden moeten maken. En als ik ondeugend was, dan zou ik zelfs kunnen zeggen, als sommige christenen de sabbatswetten zo stringent op de zondag toepassen, dat als je s'avonds laat onderweg bent, je om 12 uur van je fiets afstapt om het laatste stukje te lopen, zoals dat vroeger voorkwam. En ik zou nog wel meer voorbeelden kunnen noemen, waarbij je nog de vraag kan stellen of je de sabbatsgeboden überhaupt op de zondag kan overhevelen. Nou, dan kun je ook afvragen, is dat nou een staan in de christelijke vrijheid? Is dat nu wat ons in het Nieuwe Testament wordt voorgeschreven? Wordt daar ook niet van bepaalde dagen die eigenlijk een viering van onze christelijke vrijheid zouden moeten zijn, in dit geval de zondag, wordt daar ook niet iets zeer wettigs gemaakt? Maar alsjeblieft, stel me daar nou straks geen moeilijke vragen over, want dat is het onderwerp niet. Het onderwerp is, hoe ga je om met mensen die zo met een overdreven sabbatsviering op de zondag, die de sabbatsviering op de zondag zo uitoefenen? Maar ook, hoe ga je om, hoe gaan mensen die het op die punten zo streng nemen, en volgens Paulus niet echt staan in de christelijke vrijheid, hoe gaan die om met christenen die wel in die christelijke vrijheid staan? Nou, je kunt wel nagaan hoe de twee houdingen eruit zien. En Paulus geeft dat ook heel duidelijk aan. Hij zegt in de eerste plaats, het gaat hem niet om het beslissen over twijfelachtige vragen. Zo zegt hij het in het eerste vers. Om overwegingen te beoordelen. Om een oordeel uit te spreken over alle redeneringen die mensen daarbij in hun hart toepassen. Waarom doen die mensen dat nou? Nou, daar zou best eens een interessante discussie over te voeren zijn, maar zegt Paulus, dat is nou niet aan de orde. Wat het om gaat is, de sterken moeten die zwakken aannemen. Accepteren zoals die is. In hoofdstuk 15 vers 7, dat is eigenlijk de afsluiting van dit hele gedeelte, maar dat komt de volgende keer wel. Daar staat, daarom neemt elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. Heeft Christus die zwakken aangenomen? Ja, neem hem dan ook zelf aan. Heeft Christus die sterken aangenomen? Ja, neem jij hem dan ook aan. Neem elkaar aan. En je moet niet eindeloos bekvechten over wie er nou gelijk heeft van de twee. Hier, dit is een hoofdstuk over het omgaan met meningsverschillen. En het is verbazend hoe de sterken, ze zijn sterk, maar hoe ongeestelijke sterken met hun christelijke vrijheid kunnen omgaan. Dat zullen we zien in dit hoofdstuk. En het is verbazend hoe de zwakken, ze zijn zwak, maar ze kunnen ook nog eens ongeestelijk zijn in die zin dat zij de sterken veroordelen omdat zij het niet net zo zien als zij. Neemt elkaar aan. Je hebt mensen die geloven alles te mogen eten, maar je hebt ook mensen die zeggen nee, dat mag je niet eten en dat niet. Je mag eigenlijk alleen maar groente eten. Nou, er zijn ook onder christenen allerlei vegetariërs en sommige mensen houden nou eenmaal niet van vlees, daar gaat het niet om. Maar als een vegetariër mij probeert te zeggen dat hij eigenlijk, dat zegt hij niet rechtstreeks, maar wel indirect, vromer is dan ik, omdat hij zich van vlees onderhoudt, terwijl God in Genesis 9 ons een uitdrukkelijke opdracht geeft om vlees te eten, om ons er constant aan te herinneren dat wij alleen maar kunnen leven bij de dood van een ander, dan is die zwakke broeder inderdaad zwak en dan is die verkeerd bezig. Als hij zijn vroomheid daaraan ophangt, dan veroordeelt hij mij. Die meen dat ik al die dingen wel mag eten. Laat hij die eet, dus dat is de sterke, niet minachtend neerkijken op degene die vindt dat hij dat niet mag doen. Dan kun je natuurlijk zeggen, oh, die staat niet in de christelijke vrijheid. Die denkt dat hij dat niet mag eten. Nou, wij weten dat we dat wel mogen eten. Sterk is hier dus niet per se hetzelfde als geestelijk gezind. Zoals zwak trouwens niet per se hetzelfde is als vleeselijk gezind. Dat is ontzettend belangrijk om dat te onderscheiden. Ze kunnen allebei geestelijk gezind zijn, zullen we direct zien, en allebei zeer vleeselijk gezind zijn. En dan gaat het mis in de verhoudingen tussen die twee. Let op wat er in vers 3 staat. God heeft die ander aangenomen. Dan moet jij dat ook doen. Ondanks zijn christelijke vrijheid die hij volgens jou misbruikt, heeft God hem aangenomen. En die ander, ondanks het feit dat hij zo zwak is, in die zin dat hij bepaalde dingen niet wil doen, denkt dat dat niet mag, denk erom, God heeft hem aangenomen. In vers 1 tot 12 gaat het om de wijze van omgaan met elkaar, vooral vanuit deze grote vraag. Waarvoor ben je eigenlijk iemand die alles denkt te kunnen en te mogen? Doe je dat voor de Heer? En jij die denkt dat je niet alles mag eten en dat niet alle dagen gelijk zijn, doe je dat voor de Heer? Als je het voor de Heer doet, dan hebben wij elkaar daarin te accepteren, dat niet alleen, we hebben elkaar daarin zelfs te respecteren. Als de diepste motieven van de ander zijn de Heer te behagen, dat is het hoogste motief. En hier ziet u nou precies wat ik bedoelde, de sterken kunnen geestelijk gezind zijn, want wat zij doen, dat doen ze voor de Heer. En de zwakken kunnen geestelijk gezind zijn. Want wat zij doen, of nalaten, dat doen ze voor de Heer. Vanaf vers 13 zullen we zien, gaat het nog om een ander motief. En dat is de onderlinge liefde. Maar dat komt zo wel aan de orde. Hier gaat het om deze grote vraag. Elk van ons is verantwoordelijk tegenover de Heer. De sterke moet zijn sterke standpunt uitoefenen, niet om daarmee zich boven de ander te verheffen, maar omdat hij de Heer lief heeft. Dat is het enige ware motief. En de zwakke die bepaalde dingen meent te moeten laten, die moet dat doen om de Heer, om de Heer daarin te behagen. En niet om zichzelf een air van vroomheid aan te meten en anderen te veroordelen. Wie bent u, zegt vers 4, dat u andermans huisknecht oordeelt? Denk erom, die ander is een knecht van God, van de Heer Jezus. Jij moet niet over hem regeren. Jij moet niet over zijn geweten willen heersen. Jij moet accepteren dat hij tegenover God staat. Een heel klein voorbeeldje, en alsjeblieft geen vragen daarover straks. Pas geleden schreef ik in de visie, je hebt het misschien wel gelezen, ging het over de doop. Nou, als je ergens ruzie over wil krijgen, moet je dat onderwerp doen. Dus ik heb het met angst en beven gedaan. De reacties zijn redelijk meegevallen. Maar ik schreef, als je meent absoluut voor het aangezicht van de Heer, dat je je moet laten onderdompelen, ook al ben je als kind besprengd, dan moet je handelen naar je geweten. En als jouw geweten zegt dat die kinderdoop een authentieke Bijbelse doop was, dan zou je ongehoorzaam zijn als je je liet overdopen. Handel naar je geweten. Nou, je kunt wel nagaan wat er gebeurt. Gisteren of van de week nog komt er iemand naar me toe en die zegt, ja, je kunt wel zeggen handel naar je geweten, maar dat gaat toch tegen de schrift in? Ik zeg, ja, voor jou. Maar niet voor die ander. Die ander die naar zijn geweten handelt, die handelt naar dat geweten omdat hij ervan overtuigd is dat dat standpunt schriftuurlijk is. Je denkt toch niet dat iemand naar zijn geweten handelt terwijl hij weet dat dat tegen de schrift ingaat? Hij handelt naar zijn geweten omdat hij ervan overtuigd is, zo moet ik handelen. Of het nou het ene of het andere standpunt is, daar gaat het nou helemaal niet om. Ik zeg, nou zou jij willen dat ik zou schrijven, ja geweten of niet, doet er niet toe, jij moet het doen zoals ik het zie. Dames en heren, zo is het Bijbel zoals wij het zien. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, nou is het hele punt dat jij zal moeten accepteren dat anderen het anders zien. En die anderen die moeten handelen naar hun geweten. Dat is hun verantwoordelijkheid naar de Heer. En je moet hem niet jouw opvatting opdringen. En jij moet handelen naar jouw geweten. Nou, gelukkig, hij pakte het. Oh, dus je bedoelt dat ik niet mag heersen over zijn geweten. Ik zeg precies, dat bedoel ik. En dat is precies waar het hier over gaat. Het wordt hier zo samengevat met deze belangrijke uitspraak in vers 5b. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Tuurlijk kun je dat woord misbruiken. Maar het is een zeer belangrijk beginsel. Ben je voor jezelf ten volle overtuigd voor het aangezicht van de Heer dat jij vlees mag eten, dat jij wijn mag drinken en alle dagen gelijk mag achten? Dan moet je dat ook zo doen. Paulus zegt er stiekem bij, jullie hebben nog gelijk ook, jullie zijn de sterke, maar dat is verder niet in de orde. En die zwakke, ben je werkelijk in je geweten overtuigd dat je geen vlees mag eten, dat je geen wijn mag drinken, en dat sommige dagen belangrijker zijn dan andere dagen, dan moet je dat ook zo doen. Je moet handelen naar je geweten, je mag nooit tegen je geweten ingaan. Je geweten kan verkeerd gevormd zijn, verkeerd opgevoed zijn, dat kan gebeuren. Maar daarom moet je nog niet tegen je geweten ingaan. Handel naar je geweten. En getoetst dat geweten natuurlijk steeds aan de schrift. Dat spreekt vanzelf. Dat is als het ware voorondersteld. Dat geweten moet gevormd worden naar de schrift. Maar daarin kun je je vergissen. Maar dat weet je niet. Je moet handelen naar je geweten. Want jij staat verantwoordelijk tegenover de Heer. Eet jij vlees? Drink jij wijn? Je bent verantwoordelijk naar de Heer toe. Je hoeft je niet te verantwoorden naar die zwakke broeders. En jullie zwakke broeders, jullie hoeven je niet te verantwoorden naar de sterke broeders. Je moet je verantwoorden naar de Heer. En dat kost toch moeite. Ik neem toch nog even stiekem dat voorbeeld van de doop. Ik had ook dat voorbeeld van de zondagsheiliging kunnen nemen. Het kost zoveel moeite voor kinderdopers om te accepteren dat sommigen naar hun geweten zich laten overdopen. Ik gebruik dat rare woord maar even. En het kost zoveel moeite voor al die grootdopers om te accepteren dat sommigen in geweten ervan overtuigd zijn en blijven dat die kinderdoop authentiek en bona fide was. Om dat van elkaar te accepteren. Ik ken bijna geen onderwerpen waarin mensen onverdraagzamer zijn naar elkaar toe. Daarom had ik ook met angst en beven dat artikel geschreven. Terwijl de bedoeling juist was om begrip te krijgen voor elkaars standpunt. Maar met die zondagsheiliging daar zou je ook wel soortgelijke verhalen kunnen houden. En er zijn natuurlijk allerlei andere voorbeelden. waarin het zo moeilijk is voor mensen om te accepteren dat die ander het zo anders ziet dan jij. En het zo anders doet dan jij. En dat hij dat doet ten volle. Je kunt eigenlijk niet accepteren dat zijn geweten het zo voorschrijft aan hem. Want jij bent zo overtuigd dat jij het goed ziet. Dat is zo moeilijk. En dan zegt Paulus, maar bekijk het nou eens anders. Jij bent verantwoordelijk aan de Heer, maar dat is die ander ook. Je kunt ervan overtuigd zijn dat hij het verkeerd ziet, maar hij is niet aan jou verantwoording schuldig. Hij is aan de Heer verantwoording schuldig. Hij zal staande geworden houden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Maak je maar niet zo zorgen over die zwakken. Het komt heus wel goed met ze, want ze zijn van de Heer, zijn niet van jou. En het komt heus wel goed met die sterken hoor. Want ze doen het wel niet zoals jullie het doen. Ze veroorloven zich allerlei vrijheden die jullie verwerpelijk vinden. Maar ze zijn van de Heer, ze zijn knechten van de Heer. Laat het maar aan de Heer over. Ze zijn niet aan jullie verantwoording verschuldigd. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. Paulus gaat er natuurlijk van uit dat die sterken en die zwakken allebei geestelijk gezind zijn. Het gaat er nou niet over dat sommigen bepaalde dingen doen om daardoor door de mensen geëerd te worden. Of om daarmee een show van vroomheid weg te geven. Hij heeft het niet over mensen in een vleeselijke gezindheid. Hij gaat er vanuit van het ideaal. Als de zwakke doet zoals hij doet, dan doet hij dat voor de Heer. Daar gaan we vanuit. In ieder geval moet jij er vanuit gaan. Je kunt niet in zijn hart kijken. Accepteer dat hij het doet omdat hij ervan overtuigd is dat de Heer dat van hem vraagt. En de ander stelt alle dagen gelijk. Waarom doet hij dat? Dat doet hij voor de Heer. Hij is ervan overtuigd dat dat is wat de Heer van hem vraagt. En dan gaat het zo verder. Wie dus rustig vlees eet, die dankt de Heer ervoor. Ja, jij kan je dat absoluut niet voorstellen, want jij vindt dat verwerpelijk. Je vindt het vreselijk. Je zit toe te kijken, je denkt, hoe kan hij het doen? En luister nou eens hoe enthousiast hij de Heer dankt. Voor wat hij ontvangen heeft. Ja, dat kun je je niet voorstellen, maar dat doet hij echt. Hij is ervan overtuigd dat dat goed is. En die ander die geen vlees eet, en die alleen groente eet, en die zo blij is dat hij het zo goed ziet, die dankt de Heer voor wat de Heer hem geeft. En die dankt ook voor zijn inzicht. Waarom zou je niet danken voor de inzichten die je hebt? Ook al kun je je vergissen. Kun je het accepteren van elkaar? Moeilijk, hè? Oh, dat gaat zo tegen ons gemoed in. Want hoeveel mensen hebben niet dit standpunt? Ik weet van iemand die had het bordje in de kamer opgehangen. Dan konden de kinderen dat elke dag zien. Er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. En denk erom, kinderen, dat jullie dat altijd goed in de gaten houden. Zo is het in de gemeente ook. Er zijn twee meningen, de mijne en de verkeerde. En aangezien mijn mening identiek is met die van de schrift, zoals mijn goede vriend het van de week zei, ja, maar die mensen zien het toch verkeerd? Ik zei, ja, dat vind jij, maar zij vinden van niet. Moeilijk is dat. We hebben het toch dezelfde Bijbel, ja. We zullen moeten accepteren dat sommigen het zus zien en anderen het zo zien. En in bepaalde gevallen zal de apostel, als hij er vandaag bij was, zeggen, nou, die doopopvatting die is van de sterke en die is van de zwakke. Ik ga nou vanavond lekker niet vertellen wat ik denk dat het is. Maar in veel gevallen kun je dat niet eens zeggen. Zullen we accepteren moeten dat sommige opvattingen misschien op aarde wel nooit helemaal opgelost zullen worden. En dat we moeten accepteren dat de een het zus en dat de ander het zo ziet. Dat moeten we van elkaar aanvaarden. Als dit maar het uitgangspunt is, heb jij jouw opvatting van de Heer? Gisteravond was ik ergens waar de doopopvatting toevallig ter sprake kan. En iemand was nogal gebelgd over wat ik daar verteld had naar aanleiding van Colossenzen 2 vers 11. En die dame die zei, ik ga het aan de dominee vragen. Ik zeg, dat mag u best doen. Maar u moet het eigenlijk niet aan de dominee vragen. U moet het ook niet aan Willem Ouweneel vragen. U moet de Bijbel gaan onderzoeken. Nou, ze keek me aan. Ik zeg, dit is zo ontzettend belangrijk. Want u verschuilt zich achter een bepaalde instantie. Terwijl de geweldige ontdekking van Luther nou eigenlijk was dat wij allemaal zelf de Bijbel kunnen lezen om te onderzoeken hoe het is. En dat we van geen pausen en concilies en synodes en dominees afhankelijk zijn. Maar dat we allemaal alleen aangewezen zijn op het woord van God. En dat noem ik met alle respect voor die oude dame die nog nooit anders gedaan had dan naar de dominee te luisteren. Wil ik haar daar niet hard over vallen, maar ze was zwak. Ze liet zich niet leiden door het woord van God, maar door wat haar predikant haar zou zeggen. Ze was verontrust over mijn toespraak en ze zou naar hem toe gaan en hij zou haar geruststellen. Hij zou misschien wel zeggen, ja, je moet ook helemaal niet naar die lezingen toe gaan, mens. Dan haal je alleen maar moeilijkheden op de hals. Dan word je in twijfel gebracht, dat moet je ook helemaal niet doen. Blijf nou bij mij en luister nou naar mij. Zou ik misschien ook wel zeggen als ik haar predikant was. Zie je waar het om? Ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En dat gemoed, daarvan gaat Paulus natuurlijk automatisch uit, dat moet gefundeerd zijn in de schrift. En dat we daarbij tot verschillende conclusies kunnen komen, dat is misschien wel pijnlijk. Dat is het eigenlijk ook. Maar dat zullen we moeten accepteren. Zolang we op aarde zijn, moeten we daarmee zien te leven. Als je eet, terwijl de ander dat niet goed vindt, hij dankt God. Wie niet eet, laat het na voor de Heer en hij dankt God. Niemand van ons, dat is het uitgangspunt. Vers 7. Leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij wij leven voor de Heer. Het zij wij sterven voor de Heer. Het zij wij leven, sterven, wij, pardon. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Is dat niet prachtig uitgangspunt? Hoe komt dat christenen elkaar over en weer bijbelgetrouw kunnen noemen, terwijl ze zulke verschillende standpunten kunnen hebben? Of het nou gaat over de vrouw in het ambt, of het gaat over de geestesgaven, of het gaat over de doop, of het gaat over het duizendjarig rijk, om maar vier van de hete hangijzers te noemen. Misschien had Paulus, als hij vandaag die brief had geschreven, wel zulke dingen genoemd. Waarom noemen we elkaar bijbelgetrouw? Omdat als ik met een ander spreek die een andere opvatting heeft over die vier zaken, ik aan die ander voel dat die ander uitsluitend zijn opvatting wil baseren op de schrift. Als die ander zegt, ja goed, dat zegt Johannes, wat zegt Paulus, maar daar denk ik heel anders over, dan gaapt daar een diepe kloof. Dan zeg ik, oh ja, dan kunnen we wel ophouden met praten. Als dat niet meer maatgevend is wat de schrift zegt, zijn we uitgepraat. Maar als ik voel, als ik merk dat die ander uitsluitend wil doen wat het woord zegt. Alleen, door ons beperkte inzicht komt hij tot een andere conclusie dan ik. Dan noem ik hem toch bijbelgetrouw. Want hij stoelt op hetzelfde woord. Hij wil van dezelfde woord uitgaan. Hij wil zijn mening uitsluitend baseren op dat woord. Hij is trouw aan de schrift. Kunt u dat opbrengen om dat van anderen te zeggen die een heel andere mening hebben? Gaan ze uit van de schrift, dat is maatgevend. Want dat betekent dat zij de Heer willen dienen. Dat betekent precies wat hier staat. Dat ze willen leven en sterven voor de Heer. En dat uitsluitend hun uitgangspunt is. Wat zegt de Heer? Nou, dan kunnen ze het zien, kan het zijn dat ze heel wat anders van gevoelen zijn over de plaats van de vrouw. Dat kan. Dat zullen we moeten accepteren. Als je maar voelt, ze doen het om 's Heeren wil. Ze doen het omdat ze de schrift lief hebben. En dan moet u niet meteen roepen, ja, maar de Bijbel zegt toch duidelijk, ja, dat kan wel zijn, dat weten die anderen ook wel. Dat weten die anderen ook wel, dat de Bijbel dat duidelijk zegt. Maar zij lezen dat dan toch blijkbaar anders. Men beroept zich, dat is vreemd, maar we beroepen ons op dezelfde Bijbelteksten vaak. En toch zien we ze zo anders. Dat is alsof we een verschillende bril op hebben. Nou, dat is geestelijk gesproken ook zo. Nou, daar kun je heerlijk over bakkeleien, maar dat doet Paulus nou juist niet. Hij gaat niet op die thema's in. Hij gaat er niet op in hoe dat nou zit met die plaats van de vrouw, of met die geestesgaven, of met die profetieën. Of wat noemde ik als eerste voorbeeld. Ja, al die dingen, nou, de dood natuurlijk, die laat hij allemaal lekker liggen. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft. Het gaat erom, wat zijn jouw diepste motieven, broeder of zuster? Waarvoor heb je dat standpunt? Ben je er echt van overtuigd dat dat is wat de Heer jou geleerd heeft? Dat is het enige waar het om gaat. En dan kun je je vergissen. En soms doet Paulus duidelijk een uitspraak. De zwakken zitten ernaast, de sterken hebben het goed. Maar hij gaat daar verder niet op in. Want hij zegt tegen die sterken, en wat doe je nou met die zwakken? Ga je boven hem plaatsen? Ga je op hem neerkijken of ga je hem accepteren? En jij, zwakken, wat ga je nou doen? Ga je die sterken veroordelen omdat hij zich allerlei dingen veroorlooft die jij niet goed vindt? Of ga je hem accepteren om Christus wil? Dat is de boodschap. Mooi is dat. Mooi is dat. Wat een goede zaak dat wij zoveel meningsverschillen onder elkaar hebben. Want anders zouden wij Romeinen 14 helemaal niet in praktijk kunnen brengen. Wat een heerlijke uitdaging. Want al die verschillen zijn in elke gemeente, want in elke gemeente zijn er zulke verschillen, zijn dat heerlijke toetsstenen om onze geestelijke gezindheid op de proef te stellen. Hoe ga je daarin met elkaar om? Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij zou heersen zowel over doden als over levenden. Nou, dat gaat hier natuurlijk vooral over de gelovigen. Hij heerst over ons. Mijn broeder die het heel anders ziet dan ik. Hij is een dienstknecht van die Heer. Hij staat onder de heerschappij van die Heer. Hij accepteert die heerschappij. Wat hij gelooft, dat gelooft hij omdat hij gelooft dat de Heer hem dat duidelijk heeft gemaakt. En hij zal van mij accepteren moeten dat het, zoals ik de dingen zie, ik ervan overtuigd ben dat de Heer me dat heeft duidelijk gemaakt. En als goed is, zijn zowel hij als ik bereid om, als de Heer ons wat anders te laat zien, om dan onmiddellijk onze opvattingen in te leveren en te accepteren wat de Heer ons duidelijk maakt. Dat komt er dan ook nog eens bij. Dus een zwakke kan altijd nog een sterker worden. Maar dat is verder niet het punt. Daar moet je ook niet op rekenen. Je moet ervan uitgaan dat je hem accepteert zoals die ander is. Want u, waarom oordeelt u uw broeder? Dat is de zwakke naar de sterke toe. Die zegt, dat is helemaal niet goed dat hij vlees eet. Heb je dat gezien? Hij eet vlees. Hij drinkt wijn. Dat is helemaal niet goed. Hij viert helemaal niet deze bijzondere dag. Je oordeelt je broeder. Je vonnist hem. Maar onmiddellijk zegt hij tegen de anderen, en waarom minachten jullie broeder? Hij wil helemaal geen vlees eten. Hij denkt dat hij geen wijn mag drinken. Nou, wij wel hoor. Begrijpt u wat ik bedoel? De een, de zwakke oordeelt, veroordeelt de sterke. De sterke minacht kijkt neer op de zwakke. En dan zegt Paulus, en weet je wat nou om gaat? Jij sterke en jij zwakke, jullie zullen allebei voor de rechterstoel van de Heer geplaatst worden. En dan denk je zeker, nu zal de Heer eens eindelijk uitmaken wie er van ons tweeën gelijk had. Daar zullen we eindelijk zien dat de kinderdoop toch de ware, of die andere doop de ware doop. Dacht u dat het daarom ging voor de rechterstoel? Nou, dan moet ik u teleurstellen hoor. En eindelijk zullen we nou zien of de vrouw wel of niet op de preekstoel mocht. Eindelijk zullen we nou zien hoe en gaan we door. Nee hoor. Weet u waar het om zal gaan? Jij broeder die het zo goed zag, hoe ging jij om met anderen die het anders zagen? En jij broeder die zo minachtend neerkeek op die anderen die het allemaal zo verkeerd zagen en die jou zelf zo vroom vond, hoe zag het er nou werkelijk bij jou uit? Waarom heb je niet geleerd om die andere broeders niet te veroordelen, maar te accepteren als broeders en zusters in Christus? En jij, waarom heb je niet geleerd om de gezindheid van de Heer Jezus te vertonen en niet die anderen te minachten, maar te accepteren als broeders en zusters? Daar zal het om gaan. Maar zullen we dan niet eindelijk horen hoe het zat? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat we bij veel, dat klinkt misschien een beetje flauw, bij veel van die onderwerpen zullen zien dat we er allebei behoorlijk naast zaten. Echt waar, dat denk ik. Ik zou u zelfs concrete voorbeelden van kunnen doen, noemen, maar dat doe ik lekker niet. Ik heb daar zo mijn vermoeden zo, wat de dood betreft bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik een stiekem al een beetje aangegeven in het artikel. En dat is met al die andere thema's ook zo. Ik denk dat we allemaal straks erg verbaasd zullen opkijken. Maar waar het hier om gaat is onze gezindheid naar de Heer Jezus toe. En straks gaat het om onze gezindheid naar elkaar toe. We zullen allemaal voor de rechterstoel van God gesteld worden. Sommige mensen vinden dat maar een bedreigende gedachte. De rechterstoel van Christus. Kunnen we dan alsnog verloren gaan? Wel nee, daar gaat het helemaal niet om. Wij staan daar met verheerlijkte lichamen voor die rechterstoel. We worden daar, en de rechter die op de troon zit, dat is onze heiland die voor ons gestorven is. Het gaat daar helemaal niet over het punt of we nog verloren zouden kunnen zijn. Gaan. Maar dat gaat wel over de vraag, zoals het in 2 Korinthe 5 staat, vers 10, waarover de rechterstoel van Christus wordt gesproken, over de vraag, wat voor mens ben je geweest? Wat heb je in je lichaam gedaan, toen je nog in het lichaam op aarde was? En misschien nog wel sterker, wat was je voor een soort mens? Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat God bovenal het portret van zijn zoon omhoog zal houden en zeggen, hoe ver heb je mij de kans gegeven om dit beeld in jouw leven te verwerkelijken? Als je meer Christusgezind was geweest, had je die zwakke makkelijker geaccepteerd. Had je niet zo op ze neergekeken. Of, als jij meer Christusgezind was geweest, had je niet zo makkelijk een oordeel uitgesproken over anderen die het volgens jou zo verkeerd zagen. Dan had je jezelf, en trouwens dat doen ze allebei, jezelf niet zo in de lucht gestoken. Want dat doen ze allebei natuurlijk. Hè? Die sterke, die minacht die ander. Hij voelt zich hoog boven hem verheven. Maar die zwakke, die oordeelt die ander, die voelt zich ook boven die ander hoog verheven. Dat is nog het gemene daarvan. En ik denk dat God straks zal zeggen, als jullie meer op de Heer Jezus hadden geleken, die zachtmoedig en nederig van hart was, dan had je waargemaakt wat er in hetzelfde hoofdstuk staat, waarover de gezindheid van Christus wordt gesproken, Filippenzen 2. De een de ander uitnemender achter dan jezelf. Zelfs die mensen die zich laten overdopen. Of, zelfs de mensen die weigeren zich te laten overdopen. Ja, de ander uitnemender achter dan jezelf. Want als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat er niemand is van wie je zoveel kwaad zou kunnen vertellen dan jijzelf. En als je naar die ander kijkt, of die nou sterk of zwak is, dan zie je een broeder of een zuster voor wie de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En als je dat bedenkt, dan is het mogelijk om die ander uitnemender te achten dan jezelf. Laten wij dan elkaar niet meer oordelen. Maar kom liever tot dit oordeel dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Andere vertalingen zeggen dat u voor hem geen ergernis bent. Oh, daar is al wat over te doen geweest. Over dat ergeren van je broeder of zuster. Hebt u ook zulke mensen in de gemeente die zeggen, dat mag jij niet doen, want de Bijbel zegt dat jij mij niet mag ergeren. En jij ergert mij daarmee. Hebben jullie ook van die mensen in de gemeente? Als je aan die mensen gehoor geeft, kun je straks totaal niks meer doen, want er zijn altijd wel mensen die jij ergert. Je kunt dan maar beter in je bed blijven. Oh nee, dan erger je weer andere mensen. Het is een volkomen misplaatste manier van omgaan met de Bijbel. Want ergeren betekent hier niet irriteren. Vandaar dat het hier weergegeven staat als aanleiding tot vallen. Dit is een ouderwetse betekenis van het woord ergernis. Ergeren betekent hier iemand ten val brengen. Dus als iemand tegen u zegt, jij mag mij niet ergeren, dan zeg je onmiddellijk, dus mijn gedrag betekent dat u wel eens verloren zou kunnen gaan. Want daar gaat het om. In 1 Korinthe 8 heb je datzelfde. Je mag voor je broeder geen ergernis zijn, want het zou kunnen zijn dat als jij bepaalde vrijheden veroorlooft, en die broeder zou dat ook gaan doen, die er eigenlijk helemaal niet tegen kan tegen die vrijheden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij daardoor helemaal op het verkeerde pad komt en dat hij verloren gaat. Een ergernis ben je uitsluitend voor zwakken. En die zwakken zijn zwak. En dat blijkt daaruit dat die aanleiding tot vallen, dat struikelblok dat jij ze in de weg legt, betekent dat ze helemaal op hun gezicht gaan. En dat ze verloren gaan. Dus iemand die zegt tegen jou, jij mag mij niet ergeren, zegt daarmee automatisch dat hij of zij een zwakke is en verloren zou kunnen gaan door jouw gedrag. Maar dat is natuurlijk in de praktijk niet zo. De mensen die die tekst citeren, die vinden zich juist heel erg vroom en sterk. Jij gaat zonder hoedje naar de kerk, daarmee erger jij mij. Dat mag niet volgens de schrift. Het is de terreur van de enkeling. En ik weet niet, dat komt nog steeds voor. En het is veel voorgekomen. Jij mag dat niet doen, jij rookt. Nou vind ik rook ook helemaal niks hoor, dus daar gaat het niet om. Maar als ik dat argument gebruik, jij ergert mij daarmee en dat mag niet, dan betekent dat ik verloren zou kunnen gaan door jou roken. Nou, dat vinden die mensen beslist niet. Ze voelen zich erg sterk. Maar ze zijn volgens dit schriftgedeelte, en ook volgens 1 Korinthe 8 tot 10, waar je soortgelijke dingen vindt, zij zijn in feite de zwakken. Want ergernis zijn voor een ander betekent een struikelblok waardoor die ander ten val komt en door jouw vrijheid verloren kan gaan. Hier in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk gaat het om de vraag, als jij van die ander houdt, ben je dan ook bereid een offertje voor die ander te brengen? Ben je dan ook bereid om die vrijheid van jou af en toe eens even te laten voor wat die is? En eens iets na te laten omdat die ander, die nou eenmaal zwak is, daar verdrietig van wordt? Laat ik nou een heel simpel voorbeeld geven, nou toch over wijn drinken gaat. Als je nou weet dat iemand alcoholicus is geweest, en dat wijn in welke vorm dan ook voor die ander een geweldig gevaar betekent, En je weet dat hij op jouw verjaarspartijtje komt. Zou je dan niet eens een keer bereid zijn om die avond geen alcohol te schenken? Gewoon, niet omdat jij dat niet zou mogen, maar om iets te laten voor die broeder, omdat je weet dat als hij maar alcohol ruikt, hij alweer verkocht is? Ben je bereid een stukje van jouw vrijheid eens een keer op te offeren, om voor die ander geen struikelblok te zijn? En zie je precies ook wat een struikelblok is. Die ander zou daardoor weer aan de alcohol kunnen raken. Ben je bereid iets na te laten? Als je nou weet dat bepaalde dagen voor die ander zo belangrijk zijn, dan kan je natuurlijk wel als een olifant door de porseleinkast wandelen en zeggen, daar heb ik niks mee te maken, ik handhaaf mijn christelijke vrijheid. Maar in welke mate ben je nou ook bereid eens een keer iets voor een ander te laten? Niet voor die vrome huichelaars waar ik het net over had, die die tekst misbruiken om een ander te chanteren. En die zichzelf juist zo vroom vinden. Maar als je nou weet dat jouw gedrag ertoe kan leiden dat een ander denkt, oh, maar dat kan ik ook. In 1 Korinthe gaat het over het eten van vlees in een afgodstempel. Iemand die sterk in de schoenen staat, die kan ze dat wel permitteren. Die gaat daar naartoe en die eet dat vlees en vlees is vlees en dat maakt hem helemaal niks uit. Maar een zwakke die daar gaat eten, die zou zo weer kunnen terechtkomen in die afgoderij en meegezogen worden in die poel van verderf waar die vroeger juist uit verlost is. En op die manier verloren gaan. Zie voor dat hij jou daar ziet. Jij hebt die vrijheid. Maar voor die ander zou dat een aanleiding kunnen zijn dat hij ten val komt. Zou je het daarom niet in bepaalde omstandigheden voor die ander willen laten? Niet als die ander dat zelf als een eis stelt. Maar van jou uitgezien, vanuit de liefde, dat is waar het hier om gaat. Kom liever tot dit oordeel dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. En dan gaat Paulus nog duidelijker zeggen de sterke gelijk hebben. Hij zegt, ik weet het. Niets is op zichzelf onrein. Je kunt dus niet zeggen, vlees is in zichzelf onrein. Alcohol is in zichzelf iets verkeerds. Hij zegt, nee, dat is niet zo, dat is niet. Denk maar zelfs in 1 Timotheus 4 noemt hij dat zelfs demonische leringen. Als mensen bepaalde spijzen verbieden. Op grond van wat voor argument dan ook. Maar hij zegt er ook bij, maar als iemand meent dat iets onrein is, dit is heel belangrijk, dan is het voor die persoon ook onrein. Dat heeft te maken met wat ik straks zei, dat je nooit tegen je geweten moet ingaan. Een goed geweten is geen maatstaf. Als iemand zegt, joh, ik had er een goed geweten bij, dan zeggen we, dat zegt niet veel. Maar als iemand een slecht geweten heeft, dan moet hij daar niet tegen ingaan. Een goed geweten zegt niet veel, maar een slecht geweten zegt een hele hoop. Daar moet je niet tegen ingaan. Als iemand denkt het is onrein en hij eet er toch van, dan is zijn geweten belast. Dat bedoelt Paulus. Voor iemand die denkt dat het onrein is, voor die is het ook onrein. En dat merkt hij, want hij krijgt een slecht geweten als hij het doet. Als je denkt dat fietsen op zondag, nou dat is wel een heel oud probleem, hè. Maar als je denkt dat fietsen op zondag verkeerd is, dan kan het je uitgelegd worden aan de hand van de schrift. En met je verstand accepteer je het dat fietsen op zondag helemaal niet verkeerd is. Al helemaal niet als je met de fiets naar de kerk gaat. En toch heel diep blijft dat zitten. Je stapt op die fiets, al is het om naar de kerk te gaan. Het is heel oud en lang geleden. Je stapt naar die fiets, op die fiets om naar de kerk te gaan en je voelt je ellendig. Dat komt, je geweten is nog niet echt vrij. Met je verstand weet je het kan, maar met je gevoel nog niet. Nou, en dan moet je je afvragen, ja, ben ik nou toch niet bezig mijn geweten te forceren? En een ander, die zijn hele leven nooit met dat probleem gezeten heeft, die moet dat ook accepteren. Die moet zijn vrijheid niet aan die ander opdringen. Ga voorzichtig om met dat kwetsbare geweten van een ander. Dat is nou juist de liefde. Vers 15. Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Dat is precies hetzelfde als wat we lezen in 1 Korinthe 8. Door jouw vrijheid zou een broeder die vrijheid niet aan kan, maar die denkt, nou ja, als hij het doet, dan kan ik het ook wel, die zou daardoor verloren kunnen gaan. In welke mate ben je bereid, jouw vrijheid, en daar doen we niks aan af, dat is jouw christelijke vrijheid, om een stukje van die vrijheid op te offeren vanwege het welzijn van een ander. Laat dan wat voor u goed is, waar jij dus helemaal geen problemen mee hebt, waar jij met een goed geweten aan deelneemt, laat daar geen kwaad van gesproken kunnen worden, doordat een ander dat niet begrijpt. En dan komen die prachtige fundamentele verzen, want het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Het gaat toch niet om de vraag, ja maar ik vind dat het wel kan, en de ander zegt, ja maar ik vind dat het niet kan. Het gaat om de rechtvaardigheid. In Romeinen 5 vers 1 hebben we gelezen, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Nou, hier gaat het al om de manier waarop die rechtvaardigheid nu ook praktisch gaat functioneren. Rechtvaardig betekent dat je elkaar moet recht doen. Hoe kan de sterke de zwakke recht doen? Doordat hij misschien wel eens wat moet laten. Om het geweten van de zwakke niet te kwetsen. Niet dat de zwakke dat mag eisen, dat moet echt van die sterke uitgaan. En de zwakke die zal ook wel eens een keer de ander moeten recht doen. En accepteren dat de ander zich vrijheden veroorlooft die jij absoluut niet kan snappen. Tja, dat zou je niet kunnen snappen, maar het is toch zo. Die persoon die sterk is, die heeft een zwembad in achter in de tuin en daar gaat die zondagsmiddags wel eens in. Ja, dat is moeilijk voor jou. Daar zit je nou. Hij gaat nog niet eens naar het openbare zwembad, daar hebben we het nou even. We houden het makkelijk. Hij gaat in zijn eigen zwembad. Ja, maar het is wel zondag. Ja, dat zou je dan toch moeten accepteren. En dat is nou geven en nemen over en weer. Het is maar een voorbeeld. Naar aanleiding van die dag die de een onderhoudt en de ander op een andere manier onderhoudt. Kun je dat van elkaar accepteren? Als je zo elkaar recht doet, weet je wat er dan gebeurt? Dan is er vrede. Dan kun je accepteren dat de sterke zo doet als die doet. En die sterke kan accepteren dat die zwakke zo doet als die doet. Er is vrede onderling. En je bent ook blij. En anders niet. Dan zijn er chagrijnige gezichten. De zwakken willen niet dat ik dat doe. Nou, waarom zou ik dat dan niet mogen doen? Ik heb toch met die mensen niks te maken? Zit er eens in zo'n gezicht. En die zwakke zit ook zo'n gezicht. Ja, die doe maar. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Geen vrede. Geen blijdschap. En Paulus zegt maar in het koninkrijk Gods, waar het dus echt gaat, hij gebruikt expres die uitdrukking, nou niet de gemeente van God, maar het koninkrijk van God, waar het dus gaat om de heerschappij van Christus over jou. En ook over jou, over de sterke en over de zwakke. Als het gaat om de heerschappij van Christus, zeg ik, Heer, wat moet ik doen? Hoe moet ik mij gedragen? En dan zegt de Heer Jezus, je moet wat meer consideratie hebben met die zwakke, of met die sterke, of wie dan ook, met die ander, laat ik het zo maar zeggen. Je moet dus wat meer laten om die ander. Of je moet dus wat meer accepteren dat hij andere dingen doet die jij misschien al wel niet goed vindt, maar die hij doet met een goed geweten. Doe de ander recht. Heerlijk, hè, om gerechtvaardigd te zijn uit het geloof. Nou, leef dan ook volgens de gerechtigheid. Doe dan ook het rechte naar de ander. Doe jegens de ander wat recht en billijk is. Weet je, het gevolg is? Vrede, blijdschap. Nou, er zijn heel wat gemeenten die naar hunkeren. Want ze gaan daar rollenbollend met elkaar om. Het is een schande voor de omgeving. Geen vrede, geen blijdschap. Hoe komt dat? Omdat ze allemaal gelijk willen hebben. In heel veel van die gevallen zie je ook nog dat ze allebei eigenlijk ongelijk hebben. Drammers. En Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 3... dat het eigenlijk een teken is van onvolwassenheid, infantiliteit. Dat is een gebrek aan geestelijke groei. Daarom zeg ik, zowel de sterken als de zwakken in dit hoofdstuk kunnen zich allebei als baby's gedragen. De sterken zijn niet automatisch de geestelijken. De sterken en de zwakken kunnen zich beide als baby's gedragen, doordat de sterken zo nodig op hun strepen moeten staan. En ik mag dat en dus doe ik het. En die zwakken staan ook op hun strepen. Het mag niet volgens ons en dus mag jij het ook niet. Geen vrede, geen blijdschap. Ziet u hoe actueel dit is? Maar de moeilijkheid blijft. Want u zegt, het is in ons geval niet van toepassing, want wij hebben gelijk. En daar ligt het probleem. Je kunt de prachtigste beginselen uit de Bijbel voorstellen aan de mensen. En de mensen accepteren het allemaal. U bent het allemaal met me eens. Maar u denkt misschien stiekem in uw hart, ja, maar in ons geval is het niet van toepassing, want wij hebben gelijk. Nou, dan heeft het dus volledig zijn doel voorbij geschoten. Maar het is hier in de Heilige Geest. Dit is maar niet een kwestie van geven en nemen op een soort goedkope wereldse manier. Dit is echt wat de Heilige Geest wil bewerken. Kan het dan zijn dat de Heilige Geest bewerkt dat ik moet accepteren wat die anderen doen? Ik heb het niet over zonde. Wat uitgesproken zonde is, als die ander zegt, ja, wij houden nou eenmaal van elkaar en dus heeft hij het met de buurvrouw. Want de liefde is uit God, dan moet je zeggen praatjes. Dat soort zonde kunnen wij in de gemeente niet accepteren. Dat is geen zwakheid, dat is zonde. Dat is misschien al wel goed om dat even nadrukkelijk te stellen. We hebben het hier niet over het accepteren van zonde. Alleen het probleem is als ik dat zeg, dat u dat wat een ander vrijheid noemt, dat u dat zonde noemt. En dan zijn we weer net zo ver als in het begin. Dus je moet wel zonde zonde noemen. En niet wat een ander vindt en dat afwijkt van uw mening automatisch zonde noemen. Dan komt het totaal niet over wat ik zeg. Laten wij, want wie Christus daarin dient, in deze drie dingen, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. God ziet met welgeval op zulke mensen neer en je wordt ook door je andere medemensen gewaardeerd. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. En ruzie maken over die dingen waar we het over gehad hebben, dat is niet tot vrede en tot opbouwing. Breek ter wille van voedsel het werk van God niet af. Het werk van God in die zwakke mens, want ook in die zwakke broeder of zuster is God aan het werk. En dat moet jij door op jouw strepen te staan en jouw vrijheden te handhaven, dat moet je nou niet kapot maken. Dat is een heel broos werk. God is met die ander bezig. Ga dat nou niet forceren door jouw vrijheden door te drammen. Breek het werk van God niet af in de ander. Alle dingen zijn wel rein. Ja, jullie sterken hebben gelijk. Alle dingen zijn rein. Maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Je mag dus alles eten, ja. Maar als jij door het eten een struikelblok bent voor een ander, dan handel je niet uit de liefde. En dan ben je dus toch verkeerd. Niet omdat het eten op zichzelf verboden is, maar omdat je met de verkeerde motieven eet. Je wil op een vleeselijke manier op je strepen staan. Je wil er met de ander geen rekening houden. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken of iets te doen waardoor uw broeder struikelt of ten val gebracht of waarin hij zwak is. Hou rekening met een ander. En in onze tijd van individualisme, waarbij we allemaal doen wat goed is in onze eigen ogen, zoals in de dagen van de richteren, zijn dit soort principes ver te zoeken. Ik doe wat ik voor juist houd en ik heb met een ander niks te maken. Nou, dat is de houding waartegen de apostel hier waarschuwt. En dat is dan vooral hier de ongeestelijke houding van de sterken in dit geval. Hebt u geloof? He, want u doet het uit het geloof. U eet vlees uit geloof. U drinkt wijn uit geloof. Nou, zegt Paulus, dat is dan mooi, maar je hoeft er geen show van te maken. Als je nou met een hele groep mensen bent, voor wie dat allemaal een gewetenskwestie is, die allemaal zeggen, je mag geen varkensvlees eten. En daar zit jij als enige hoor, en jij zal eens even je christelijke vrijheid demonstreren, en je trekt je nergens het vandaan, ik heb dat geloof dat dat mag. En ik doe dat dus. Zegt Paulus, dat is niet de goede houding. Al die mensen hebben daar verdriet van, want die zijn ervan overtuigd dat het niet goed is. Ja, maar die mensen hebben het verkeerd. Zegt Paulus, in dit geval heb je gelijk. Ze zien het verkeerd. Ze zien, jij bent sterk, dat klopt. Jij ziet het goed, zij zien het verkeerd. Maar so what? Je kunt toch wel rekening met ze houden? Ze zijn niet zo ver. Zou je daar niet rekening mee kunnen houden? Tuurlijk, jij bent vrij om het te doen, dat weet ik. Maar zou je het niet uit liefde onder bepaalde omstandigheden toch kunnen nalaten? Om het geweten van die ander te sparen? Zou dat dan niet kunnen? Daar gaat het om. Hebt u geloof, heb het bij uzelf voor God. Je hoeft dat niet op zo'n vleeselijke manier te demonstreren. Gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Dat is eigenlijk weer een hint naar de zwakke. Het gaat er constant heen en weer. De ene keer wordt de zwakke en de andere keer de sterke aangesproken. Geloof je dat het kan? Nou, trouwens, eigenlijk worden ze allebei aangesproken. Laat ik het zo zeggen. Al stel je voor, je weet dat iets goed is. Maar de zwakke heeft toch aarzelingen. Die denkt, ja, fiets op zondag, vlees eten, wijn drinken, alle dagen gelijk houden. Ja, ergens. Ja, dan ben je toch weer bezig jezelf te veroordelen. Maar dat geldt ook voor de sterke. Want hij mag al die dingen doen. Maar zijn geweten zegt, ben je niet bezig het geweten van die ander, die dan inderdaad zwak is, onder je schoenen te vertrappen? Handel je nou wel uit de liefde? Zo kun je dus dingen doen waarvan je van overtuigd bent dat het goed is, terwijl er toch iets in jou knaagt. Bij de zwakke is dat de vraag, is het nou echt wel goed? Bij de sterke is dat de vraag, ja, het is wel goed, maar kan ik dat eigenlijk in deze omstandigheden wel doen? Er zijn zoveel mensen die daar verdriet van hebben. En in beide gevallen ben je eigenlijk verkeerd bezig. Wie twijfelt als hij eet, om wat voor reden dan ook, of je nou sterk of zwak bent, dan ben je veroordeeld. Want je moet doen uit geloof, niet uit twijfel. Je moet het doen uit geloof. Je moet het doen omdat je duidelijk van de Heer ziet, dit is wel de weg van de Heer. En alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Handel vanuit een geloofsovertuiging. Dit is de Heer welgevallig. Vlees eten is de Heer welgevallig. De sterken hebben gelijk. Maar het is de Heer niet welgevallig als je vlees eet terwijl zoveel mensen om jou heen daar verdriet van hebben. Dan kan het wel eens de Heer welgevallig zijn om iets te laten voor een ander. Nou, lieve mensen, dat was de boodschap. En nogmaals, nu kunnen wij zo gemakkelijk zeggen, hij heeft gelijk. Maar in deze situatie waarin wij zitten, gaat dat niet op. En dat moet ik verder aan de Heilige Geest overlaten. Dat hij u voor die valkuil bewaart. Dat u doorgaat met ruzie maken in uw gemeente over bepaalde zaken, omdat u denkt, in ons geval gaat het wel degelijk om Gods woord tegenover de dwaalleering. Nou, soms is dat zo. Soms is dat zo. Maar heel vaak zijn die anderen net zo bezig met het woord van God. Als je merkt dat die ander op diezelfde bodem staat als jij, accepteer dat en respecteer die ander daarom. Dat is de boodschap van vanavond. Mogen de Heilige Geest ons helpen om die boodschap in praktijk te brengen. God zegene zijn woord.